Goedemorgen, lieve mensen. Bewijs van liefde heb ik boven mijn stuk gezet. Als mensen zijn we allemaal op zoek naar de bevestiging dat er iemand is die van ons houdt. Dat kan eenvoudig de zin, ik hou van jou zijn, die een vader of moeder tegen zijn of haar kind zegt, of die een geliefde tegen u zegt. Maar soms zoeken we naar meer dan die woorden. Soms zoeken we echt naar een bewijs van liefde, waardoor we het zeker weten. En toen ik daar zo over aan het nadenken was, moest ik denken aan de tijd dat mijn vrouw Carina en ik elkaar leerden kennen. We kennen elkaar nu 17,5 jaar, waarvan we 13,5 jaar getrouwd zijn. Maar in die begintijd, dan ben je verliefd. En dan vraag je je af of het wederzijds is. Of de ander net zo over jou voelt als jij over haar of hem. Nou, mijn vrouw Carine die had daar een slimme truc voor. Ze zou voor de grap met een paar vriendinnen aan een playbackshow meedoen. Terwijl ze eigenlijk die leeftijd al wel wat voorbij was. Maar ze nodigde mij uit om daar mee naartoe te gaan. En ik dacht natuurlijk, wat moet ik nou bij zo'n playbackshow? Maar aan de andere kant wilde ik wel elke mogelijkheid aangrijpen om bij haar te kunnen zijn, zeker als zij het was die me uitnodigde. En dat was natuurlijk precies haar bedoeling ermee. Om te kijken, als ik daar mee naartoe zou gaan, dan zou ze zeker weten dat ik dat om haar deed en niet vanwege de playbackshow waar ik nou zin had om naartoe te gaan. Natuurlijk zijn dit dingen die je doet als je verliefd bent. Maar ik denk dat dat geldt voor het hele leven. Dat we bevestiging zoeken, bewijzen van liefde. Dat we die bewijzen nodig hebben van mensen. Maar niet alleen van mensen. Misschien zoekt u ook wel zo'n bewijs van God. Herkent u die woorden? Als God liefde is. En dan komt er heel vaak een vraag achteraan waarin mensen eigenlijk vragen aan God om zijn liefde te bewijzen. Nou, over zo'n bewijs van liefde van God zelf wil ik het met u vanochtend hebben. We gaan zo een stuk uit de Bijbel lezen, uit het boek Romeinen. Nou weet ik niet of u gewend bent in de Bijbel te lezen. Dit boek Romeinen heeft niets te maken met Julius Caesar of met Romeinse legioenen. Het boek Romeinen is eenvoudig een brief van Paulus aan de gelovigen in Rome. Vandaar de naam Romeinen. Ik wil met u lezen uit Romeinen 5. Romeinen 5, en dan begin ik bij vers 6. En daarin staat ook de tekst die Andries vanochtend al noemde, die ook op de flyer staat. Romeinen 5, vanaf vers 6. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat, want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Misschien is het u al opgevallen terwijl we het zo lazen. Maar we hebben zojuist gelezen dat God zijn liefde voor ons bevestigt, bewijst zou je kunnen zeggen. Nou, hoe heeft hij dat gedaan? Doordat Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. En dat is goed nieuws aan de ene kant, maar ook slecht nieuws aan de andere kant. En ik wil met u eerst het slechte nieuws gaan behandelen, zodat we daarna bij het goede nieuws uit kunnen komen. Het slechte nieuws is eigenlijk de vraag, dat stukje, dat woordje zondaars. Wie zijn die zondaars waar het hier over gaat? Ze worden in hetzelfde stuk hier ook wel goddelozen en vijanden genoemd. Ik denk dat we dan allemaal misschien wel denken als we die woorden zo lezen aan de dictators en de onderdrukkers van deze wereld. Andries noemde zo iemand, zo'n John Newton die notabene slavenhandelaar was. Zijn het de criminelen van vandaag, de motorbendes? Jazeker, dat zijn zondaars. Maar zij niet alleen. In hetzelfde hoofdstuk van deze brief die we net hebben gelezen, vertelt Paulus dat door Adam, de eerste mens van Adam en Eva, dat door Adam al zijn nakomelingen zondaars zijn geworden. Dus om dat begrip zondaars te begrijpen, moeten we eigenlijk helemaal terug naar het begin van de Bijbel. Nou, de Bijbel begint met, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En als u verder zou lezen naar die zin, dan ontdekt u hoe God op de zesde dag ook de mens schiep. God had ons niet nodig als mensen, maar toch schiep hij de mens. Zelfs de hele schepping was geschapen tot zijn eer. En de mens was daarvan het meeste werk, het kroonstuk van die schepping. Nou, nu klinkt dat misschien toch een beetje alsof God ons nodig had. Misschien vindt u het zelfs wat egoïstisch van God klinken als ik zeg dat hij alles schiep tot zijn eer. Maar we zouden het kunnen vergelijken met een prachtige bloem. Als er ergens een prachtige bloem staat in de natuur, ergens misschien wel midden in het bos of in het veld, dan heeft die bloem het niet nodig om gezien te worden. Hij is mooi van zichzelf of hij nou bekeken wordt of niet. Maar aan de andere kant komt die schoonheid van die bloem pas volledig tot zijn recht wanneer er iemand is om hem te bekijken, om van die bloem te genieten. Nou, zoals het goed is dat er iemand is die die schoonheid van die bloem ziet, zo is het ook goed dat de grootheid van God gezien wordt. En daarmee komt niet alleen Gods grootheid tot zijn recht, ook degene die dat ziet mag daarvan genieten, net zoals met die bloem. Hij mag ervan genieten dat hij of zij in contact staat met zijn schepper. Maar God wil nog een stap verder gaan met de mens die hij gemaakt heeft. Hij wil een relatie hebben met die mens. Hij wandelt met Adam en Eva in de hof van Eden, het paradijs. God is namelijk niet alleen heel groot, heel indrukwekkend, almachtig en alwetend. God is ook liefde. En ook voor die liefde heeft hij ons niet nodig. Die liefde is er al tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in de Godheid zelf. Maar, net zoals met die bloem, dit is de schoonheid van de bloem, zo moet ook de schoonheid van zijn liefde gezien en geproefd worden. Maar liefde moet wel van twee kanten komen. Daarom vroeg God aan de mens een bewijs van liefde. God vroeg niet iets heel groots of indrukwekkends aan de mens. Alleen de eenvoudige vraag om te gehoorzamen door van één boom in die tuin, in die hof van Eden, door van één boom niet te eten. En de afgesproken straf daarvoor, als ze dat wel zouden doen, de afgesproken straf was de dood. En de mens wilde dit eenvoudige bewijs van liefde niet geven. Adam en Eva overtraden dit gebod en kozen daarmee tegen God. En daarmee werd ook de relatie met hem verstoord. Zonde betekent dan ook letterlijk je doel missen. Dat is wat er gebeurde. Ze hadden een doel om die relatie met God te hebben en dat doel misten ze. En dat is precies wat er met de mens gebeurd is. En dat is waarom de mens de dood had verdiend, de afgesproken straf. Adam en Eva werden dus zondaars. Ze misten het doel van hun relatie met God. Ze misten het doel dat ze van zijn grootheid en schoonheid mochten genieten. En ze waren daarmee niet langer perfect. En konden dus ook niet langer bij een volmaakt en bij een heilig God komen. En het is niet bij hen gebleven, bij Adam en Eva. U hoeft maar de wereldgeschiedenis door te kijken, de geschiedenisboeken open te slaan om te zien tot welk kwaad de mens geneigd is, telkens weer. Maar dat niet alleen. Kijkt u ook maar eens naar uw eigen leven. Ik heb het in ieder geval als ik naar mijn eigen leven kijk, om te zien hoe ik telkens weer de fout inga. Niemand van u heeft moeten leren hoe u stiekem een snoepje kon stelen als kind. Niemand van u heeft hoeven leren hoe u een leugentje om bestwil kon doen. Niemand van u heeft hoeven leren om telkens de neiging te hebben om de grootste koek van de schaal te pakken als die voorbij kwam. Het is waar we allemaal toe geneigd zijn, dat is wat in ons zit. Met andere woorden, we zijn allemaal zondaren. Nou ken ik u niet allemaal persoonlijk, dus ik weet niet hoe deze boodschap bij u aankomt als ik dat zeg. We zijn allemaal zondaren. Misschien denkt u wel van uzelf, nou, met mij is het toch niet zo erg, ik leef best wel goed eigenlijk. Ik doe het in ieder geval niet zo slecht als mijn buurman. Als je eens wist wat die allemaal uitspookt. Misschien is dit voor u wel nieuw. Juist helemaal niet nieuw. En denkt u juist over uzelf als een grote zondaar. Dan bent u nu waarschijnlijk juist bezig met uw leven te beteren. En heel hard uw best aan het doen om juist het goede te doen. Nou, dan heb ik voor ieder van u, ongeacht welke gedachten u daarbij heeft, een waarschuwing en een troost. Christus is niet gestorven voor heiligen. Hij is niet gestorven voor mensen die hun leven wel aardig goed inrichten, die het wel wat beter doen dan hun buurman. Hij is niet gestorven voor mensen die elke dag beter willen leven dan gisteren. Hij is gestorven voor zondaars, voor goddelozen, voor vijanden. En dat is een waarschuwing als u zelf probeert zo goed te leven dat God het wel goed genoeg zal vinden. Het is een waarschuwing dat u het daarmee niet redt, want Christus is gestorven voor zondaars. Hij is gestorven voor mensen die fouten maken, die het zelf niet redden. En dat is de troost voor de mensen die telkens weer tegen zichzelf aanlopen. Juist daarom is hij voor zondaars gestorven. Nu, waarom was dat nu nodig? Waarom was het nou nodig dat er iemand voor zondaars stierf? Was het niet genoeg als we gewoon spijt hadden, als we gewoon sorry zeiden voor wat we hebben gedaan? Nu, we hebben net in die brief in de Romeinen gelezen dat we met God verzoend worden door de dood van zijn zoon. Dat woord verzoening, dat kennen we nog wel een beetje in ons dagelijks taalgebruik. We gebruiken dat bijvoorbeeld wanneer twee groepen mensen die vijandig met elkaar omgaan, zich met elkaar verzoenen. Wanneer twee mensen die ruzie hebben gehad, zich met elkaar verzoenen. Ze leggen bij wat er verkeerd is gegaan. Dat is in het meest eenvoudige taalgebruik wat verzoening is. Maar vaak is het nodig dat als er iets verkeerd is gegaan, dat er ook een prijs wordt betaald. U zult heel goed begrijpen dat als ik straks de auto neem om naar huis te rijden, en ik rijd tegen iemands anders auto aan en er zit een flinke deuk in, dat het niet genoeg is als ik uitstap en zei, oh sorry, wat er gebeurd is, laten we ons met elkaar verzoenen en weer verder gaan. Nee, iemand zal misschien mijn excuses accepteren, maar het is wel nodig dat die schade vergoed wordt, dat die schade betaald wordt. Dat is wat rechtvaardig is om te doen. Nou, een van de eigenschappen waar God om moet worden bewonderd, is nou juist zijn rechtvaardigheid. Want hij is volkomen rechtvaardig. En dat is een troost voor mensen die in deze wereld te maken hebben met ongerechtigheid, die nooit gerechtvaardigd wordt, waar nooit wat in orde gemaakt wordt, waar die ongerechtigheid nooit ongestraft, waar mensen daarmee ongestraft wegkomen. Gods rechtvaardigheid is een troost, omdat we daarmee mogen weten dat die schade ooit moet worden terugbetaald. Maar God is wel zo rechtvaardig dat iedereen die schade moet terugbetalen. Of het nu om een moordenaar gaat of om een koekjesdief. Er is geen willekeur. U moet betalen en u niet. Zo werkt God niet. Er moet betaald worden door iedereen. En de afspraak die al bij Adam en Eva gemaakt was, was dat het gevolg van zonde de dood was. Voor iedereen, ongeacht wat er verkeerd was gegaan. Nu, naast dat God volkomen rechtvaardig is, is hij ook nog eens volkomen heilig. Dat betekent dat er geen enkele zonde in zijn buurt kan komen. Dus zelfs al zouden we met onze zonde bij hem komen, dan zou dat niet kunnen. En om dat een beetje te illustreren, heb ik er misschien een vergelijking die wat oneerbiedig overkomt. Maar stel nou eens, om te beseffen wat heiligheid betekent, stel nou eens dat u net onder de douche vandaan zou komen. U zou uw mooiste, uw netste kleren aantrekken. En dan komt er een van uw dierbaren, een familielid, die komt en die wil u een knuffel geven. Maar er is één ding. Hij of zij is net in de modder gevallen en zijn hele gezicht zit onder de modder. En dan zal het u niet zoveel uitmaken of dat om een klodder op de neus gaat, of dat ze helemaal onder de modder zitten. En ongeacht hoeveel u van ze houdt, u bent net volkomen schoon en u zit niet te wachten op een knuffel van die dierbaren. Laat ze zich eerst maar eens gaan wassen voordat u die knuffel aan haar geeft. Nou, ergens heeft dat te maken met wat Gods heiligheid inhoudt. Dat staat niet tegenover zijn liefde, maar er kan gewoon niet zoiets, iets onheiligs bij hem in de buurt komen. Nou, een moddervlek, daarvoor is de oplossing vrij eenvoudig, die kun je afwassen. Maar hoe doen we dat met iets wat we verkeerd hebben gedaan, met een zonde waardoor we niet bij een heilig God kunnen komen? Heel veel mensen denken dat ze dat recht kunnen trekken met een goede daad, door tegenover die verkeerde daad een goede daad te stellen. Maar zonde blijft op de rekening staan, ongeacht wat je er tegenover stelt. En daarbij blijf je nog steeds je doel missen. Wat we eigenlijk zouden moeten kunnen doen, is dat we helemaal opnieuw zouden moeten kunnen beginnen. De straf betalen, doordat dit lichaam doodgaat en we als het ware met een nieuw lichaam kunnen beginnen. Nou, daarmee komen we nou eindelijk aan bij het goede nieuws. Het slechte nieuws hebben we gehad, laten we dat goede nieuws eens gaan behandelen. En dat begin ik nog een keertje met te zeggen: Christus is gestorven voor zondaars. En dat is goed nieuws. Waarom? Nou, u snapt allemaal dat als, zoals ik zei, die oplossing, dat als dit lichaam sterft, dat we niet nog een keer opnieuw kunnen beginnen. Maar wat nu als iemand anders zou sterven in onze plaats? Als iemand anders die straf voor ons zou overnemen? Het zou zijn alsof wij opnieuw zouden kunnen beginnen. Maar een ander mens kan dat niet doen, want ieder ander mens zit met dezelfde schuld als u en ik. Die zit met diezelfde straf die hij moet voldoen. We hebben eigenlijk iemand nodig die helemaal geen zonde heeft gedaan, waarvoor hij de straf moet betalen. En van zo iemand is er maar één in de wereldgeschiedenis. Ik heb het natuurlijk over de Heer Jezus zelf. Hij was mens, maar hij was ook God zelf en daardoor zonder zonde. En hij wilde dat doen. Hij wilde sterven in onze plaats, voor ons die straf overnemen. Nou, nu kennen we misschien allemaal wel voorbeelden van verhalen over helden. Echte of verzonnen verhalen van films of van boeken over mensen die sterven voor een ander. Maar in al die verhalen zult u zien dat het mensen zijn die voor onschuldigen sterven, voor rechtvaardigen, voor kwetsbaren. U zult maar zelden iemand tegenkomen die voor slechterikken of voor zijn vijanden sterft in een verhaal. Maar dat is precies wat de Heer Jezus heeft gedaan. En daarmee heeft God iets gedaan wat niet van ons afhangt. Hij bevestigt zijn liefde voor ons. Hij geeft een bewijs van liefde doordat Heer Jezus gestorven is toen wij nog vijanden, toen wij nog zondaars waren. En wat hij doet is dus niet gebaseerd op hoe goed of hoe slecht wij ons gedragen hebben. Het is ook niet gebaseerd op hoe wij ons erover voelen, wat wij erover denken, Want hij heeft al bewezen dat hij van ons hield toen wij daar nog helemaal niks aan gedaan hadden. Toen wij zondaars waren. Dus dat hij heeft bewezen dat hij van ons houdt, dat staat vast. Maar die daad van Gods liefde, die stopte niet bij die dood. Die is verder gegaan. Want de Heer Jezus is niet alleen gestorven. In de Bijbel kunnen we ook lezen dat hij na 3 dagen weer is opgestaan. We hebben gelezen, want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Dus dat eigenlijk, als zijn dood al zoveel voor ons betekende, hoeveel moeten zijn opstanding en zijn leven dan wel niet betekenen, die daar nog zo ver bovenuit gaan? Nou, ik had al uitgelegd dat zijn dood het overnemen van onze straf is. Maar hoe weten we nu wanneer onze straf volledig betaald is? Stel nou dat u een gevangenis straf zou moeten uitzitten. En iemand anders zou die voor u overnemen. U had 10 jaar gevangenisstraf gekregen. Wanneer weet u dan of de straf volledig betaald is? Als iemand 2 jaar namens u heeft vastgezeten, weet u nog niet of de hele straf betaald is. Als iemand 5 jaar voor u heeft vastgezeten, weet u nog steeds niet zeker dat de straf voor u betaald is. Pas als die persoon na 10 jaar de afgesproken straf weer vrijkomt, weet u zeker dat de straf voor u voldaan is. Nou, hoe weten we nu dat de dood van de Heer Jezus voor ons voldoende was, genoeg was? Als hij dood was gebleven, hadden we altijd getwijfeld of het nou genoeg was geweest om voor onze zonde te betalen. Dan zaten we als het ware nog steeds met iemand die 5 jaar voor ons heeft vastgezeten in plaats van de 10. Maar zijn opstanding is als het ware geweest als het vrijkomen uit de gevangenis. Het bewijs dat de straf betaald is, dat het genoeg is. Maar de opstanding is zelfs toch veel meer dan dat. Als hij in onze plaats gestorven is, dan is hij ook in onze plaats opgestaan. Het geeft ons de garantie dat het voor ons bij de dood niet eindigt. Als hij kan opstaan voor ons, dan mogen wij, dan kunnen wij dat ook doen. Het geeft ons de garantie dat het bij de dood niet hoeft te eindigen. Het betekent ook dat er een levende God is, die is opgestaan uit de dood, die ons vandaag wil helpen. Stelt u zich eens voor dat Heer Jezus niet was opgestaan, dan zou hij een dode God zijn. Maar nu hij leeft en hij in de hemel is, kan hij ook naar ons luisteren. We kunnen een relatie met hem hebben, we kunnen een relatie hebben met onze Schepper. Die relatie was bij Adam verstoord. En die kan nu door hem verzoend worden. Het is goed gemaakt met dat offer. We kunnen doen waar we voor gemaakt zijn. We kunnen genieten van die bloem, van de schoonheid ervan. Genieten van de grootheid van God en hem daarvoor de eer geven. Laat het eens goed op u inwerken. Diezelfde God die zijn liefde bewees, die alles voor ons had overgehad, die God die sterker is dan de dood, diezelfde God wil ons vandaag met zijn liefde en met zijn kracht terzijde staan. Nu is daarmee het verhaal klaar. Als ik zeg dat God zijn liefde voor ons heeft bewezen door zijn Zoon te laten sterven, dat de Heer Jezus is gestorven en opgestaan in onze plaats en ons terzijde wil staan, is dat het complete verhaal? Nu? Is alles daarmee automatisch in orde voor de hele mensheid? Nee. Een relatie vraagt altijd iets van 2 kanten, hoe groot of hoe klein ook. Hoe zit het in onze relatie met God? Ik wil met u nog één kort een ander stuk uit de Bijbel lezen. Dat staat in de brief van de gelovigen in Korinthe, 2 Korinthe 5. Dan gaan we eigenlijk de rest van het verhaal lezen, hoe het daarna verder gaat. 2 Korinthe 5, vanaf vers 19. Daar lezen we, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Nou, die eerste woorden van vers 19, die herkent u misschien inmiddels. Dat gaat eigenlijk over wat ik net allemaal heb besproken. God gaf zijn zoon, de Heer Jezus Christus, om de wereld met zichzelf te verzoenen. Om de relatie tussen hem en de mens te herstellen. Maar hier voegt Paulus, de schrijver, er nog iets aan toe. Namens Christus smeekt hij ons iets. Nou, dat is in zichzelf al onvoorstelbaar als we dat bedenken. Dat God, de Heer Jezus Christus, de almachtige schepper van hemel en aarde, ons iets smeekt. Dat doet hij niet omdat hij van ons afhankelijk is, dat hij ons smeekt. Maar omdat er iets is wat hij heel graag wil. Iets wat hij eigenlijk niets liever wil dan dat. En dat is dat wij ons met hem verzoenen. Zijn vraag aan u is, laat u met God verzoenen. God vraagt ook van u, van ons, een bewijs van liefde. Niet zoiets groots als hij gedaan heeft door de Heer Jezus te laten sterven en opstaan. Maar iets veel eenvoudigers. En om dat te illustreren wil ik u nog heel even meenemen naar de relatie tussen mij en mijn vrouw. Na die eerste ontmoeting hebben we verkering gekregen en na een tijd, na een aantal jaar, vroeg ik haar een bewijs van liefde. Ik nam haar een dagje mee uit naar een kasteel en daar op de binnenplaats ging ik voor haar op mijn knieën en vroeg haar ten huwelijk. En ik hoefde van haar maar één bewijs van liefde te hebben op dat moment. Ik vroeg niet, zou je dit en dat willen doen en dan met mij trouwen? Nee, ik vroeg eenvoudig, wil je met mij trouwen? En het enige wat ik van haar verlangde, was dat ze daar ja op zei. Van mijn kant was het eigenlijk al duidelijk, met alles wat ik daarvoor had voorbereid. Van haar vroeg ik op dat moment nog maar één ding, eenvoudig ja zeggen. Nou, in zekere zin, de vergelijking gaat niet helemaal op, maar in zekere zin is het ook zo met God. Hij heeft eigenlijk al alles klaargelegd voor die verzoening met hem. Hij heeft alles al in orde gebracht door de Heer Jezus te laten sterven en opstaan. Hij heeft aan alle voorwaarden ervoor voldaan. En vandaar ook dat Paulus niet schrijft, verzoen u met God, maar laat u met God verzoenen, want van zijn kant ligt alles al klaar. Hij heeft aan de voorwaarden voldaan toen wij notabene nog vijanden waren. En hij vraagt maar één bewijs van liefde van onze kant erop. En dat is dat we daar ja op zeggen. Misschien vraagt u zich wel af hoe u dat moet doen. Ja zeggen tegen God. Nou, u hoeft geen formulier te ondertekenen. U hoeft niet eerst een bepaald punt te bereiken te hebben van kennis of van geloof voordat u ja kunt zeggen. Toen ik mijn vrouw vroeg, wil je met mij trouwen, was het antwoord ja genoeg. Nou, we hebben net gelezen dat God de Vader en de Heer Jezus vragen aan u, wil je je met mij laten verzoenen? Ik had al gezegd dat God een levende God is. Een almachtig God. Dus waar of wanneer of hoe u ook ergens bent, ja zeggen tegen God kan overal en in elke taal, want hij kan ons horen. U kunt dat hier in dit gebouw doen, eenvoudig in stilte straks na de dienst. U kunt het doen als u thuis komt of waar dan ook. En met welke woorden u dat doet maakt niet zoveel uit. Maar u kunt eenvoudig aan God vertellen dat u weet dat de Heer Jezus is gestorven en opgestaan. En dat u weet dat hij dat in plaats van u heeft gedaan, dat u dat wil aannemen, dat u dat wilt geloven. Dat is genoeg in de basis om ja te zeggen tegen God. Dat is genoeg, maar het is ook nog maar het begin. Net zoals toen mijn vrouw ja zei tegen mij, was dat nog maar het begin van wat er ging komen. Want als u ja heeft gezegd tegen God, dan mag u vanaf dat moment uw leven met God leven. En als u ja zegt, hoeft u er nog niet over na te denken hoe dat precies allemaal zal gaan. Dat mag u stap voor stap gaan leren. Maar ik kan u wel alvast vertellen dat het een geweldig leven is. Niet per se omdat het dan over rozen gaat je leven. Maar mijn wandel met God betekent dat ik dag aan dag in contact sta met mijn schepper die een doel heeft in met mijn leven. En daarmee krijgt mijn leven betekenis, ondanks de hobbels die je misschien in dit leven nog steeds hebt. Maar ik mag leven met mijn redder die alles, maar dan ook echt alles, voor mij heeft overgehad. Altijd en overal, waar ik ook ben ter wereld, weet ik dat er iemand is die van mij houdt met een volmaakte liefde, zoals alleen mijn schepper dat kan. En daarvoor hoef ik geen bewijs meer aan hem te vragen. Dat bewijs heeft hij 2000 jaar geleden al geleverd, ver voordat ik geboren was. Ik wil gaan afronden. Nogmaals, ik weet niet hoe u hier gekomen bent. Ik ken u niet stuk voor stuk. Maar ik kan me zo voorstellen dat u dit allemaal heeft gehoord en dat er misschien wel vragen boven komen. Nou, als dat zo is en u wilt ze aan mij of iemand anders stellen, na de dienst, als u aan het einde van de zaal linksaf gaat voor de toiletten langs, dan is daar een ruimte waar ik zelf zal zijn en ook nog een aantal anderen. En dan kunt u rustig uw vragen stellen als u die heeft. Voelt u zich daar vrij toe? Maar of u dat nou doet of niet, ik hoop dat er één ding is van vanochtend wat u bijblijft, door alles heen, door de liederen heen, door wat Andries heeft gezegd heen, door wat ik net heb verteld heen. Ik hoop dat dit u bijblijft. God heeft het bewijs van zijn liefde voor u en mij geleverd. En wat is uw antwoord op dat bewijs? Amen.